Fijn om weer in jullie midden te zijn, om samen een gedeelte uit het woord van God te kunnen overdenken. In onze voorgaande studie heeft u kennis kunnen nemen van een zeer belangrijk principe voor een gelukkig en blijmoedig christenleven. En dit belangrijke principe is dat blijdschap en levensheiliging onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Waar het één is, is het ander. Daar waar iemand groeit in de genade en de kennis van de Heere Jezus, daar zal ook geluk zijn, waarachtig geluk. God is de bron en de oorsprong van alle blijdschap. En wij gaan deze blijdschap, deze goddelijke blijdschap ervaren wanneer ons leven overeenkomt met Gods woord en wil. En deze blijdschap, een vreugde, wordt alleen dan beleefd wanneer de praktijk van ons dagelijks leven overeen gaat komen met onze positie die wij hebben in de Heere Jezus Christus. Wij hebben de laatste keer geleerd dat overwinning op de zonde, het terugdringen van de zondemacht in ons leven, resulteert in de blijdschap van de Heilige Geest. En dat begint bij het kennen van onze positie, weten wie je bent in Christus, voor een driemaal heilige God. Ken je positie. En deze positie wordt in Romeinen 6 diepgaand uitgewerkt. We zijn in Christus gedoopt, met andere woorden, de Heilige Geest heeft ons in Christus gedoopt en ons geïdentificeerd of / vereenzelvigd met de dood, begrafenis en ook opstanding van onze Heere Jezus Christus. En wanneer wij gelovigen zijn in Christus, dan zijn wij positioneel volgens het hemelsrecht juridisch dood voor koning zonde. De zondemacht heeft het niet langer voor het zeggen in ons leven. Wij hoeven de zonde niet langer te gehoorzamen. Wij hoeven niet om zijn bevelen in te gaan. Die zondemacht heeft geen autoriteit meer over ons. Op basis van onze geloofsverbondenheid met de Heere Jezus Christus en onze positie in hem weten wij dat er overwinning op de zonde mogelijk is. Sterker nog, wij hoeven niet meer te zondigen. Er is geen reden meer om te zondigen. Sterker nog, de zondemacht is gebroken. De zondemacht is zijn kracht ontnomen. Let goed op, de Heere Jezus heeft niet alleen de schuld van onze zonde betaald. Hij heeft niet alleen de straf op onze zonde gedragen. Nee, onze Heere Jezus Christus heeft ook de zondemacht aan het kruis en door zijn opstanding uit de doden verbroken. Koning zonde is een verslagen vijand. Romeinen 6 vers 6 zegt dat het lichaam der zonde zijn kracht is ontnomen. Met andere woorden, de Heer heeft ons niet alleen verlost van de zonde schuld, maar ook heeft hij voorzien in de mogelijkheid om overwinning te hebben op de zondemacht in ons leven, waardoor de zondemacht wordt teruggedrongen en Gods genade en kennis van Christus in ons leven manifest worden in ons leven, zichtbaar worden in ons leven. En de eerste praktische stap op weg naar dat leven, dat heiligingsleven, is het kennen van onze positie. Je moet weten wie je bent. Je moet weten wie je bent in de Heere Jezus Christus voor een driemaal heilig God. Alleen zo kan de Heere God aan zijn eer komen en kan hij verheerlijkt worden in ons leven. Nou, dat was de eerste stap. We zijn toegekomen vanavond aan de tweede stap. En die tweede stap luidt, naast ken uw positie, stap 2, onderwerp uw wil. 1, ken uw positie. 2, onderwerp uw wil. Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen, in hoofdstuk 6 vers 12... Misschien dat u het even met mij kunt opzoeken. Romeinen hoofdstuk 6, vers 12. Romeinen hoofdstuk 6, vers 12. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. En stel uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Nu, in deze twee versen, broeders en zusters, wordt een appel gedaan op onze wil. We worden op onze verantwoordelijkheid aangesproken. De apostel zegt tot driemaal toe, stelt u. Dat is een daad van je wil. De eerste stap tot overwinning is, ken uw positie. De tweede stap is, onderwerp uw wil. En dat is iets wat u en ik moeten doen. Sommige gelovigen zeggen, ja, maar ik kan geen overwinning hebben op de zonde in mijn leven. Ik kan niet leven zoals de Heere God dat van mij vraagt. Maar misschien moeten we eerlijk worden. En misschien moeten we gaan erkennen en er niet omheen draaien door te zeggen dat de Heere God te hoge eisen stelt, dat we niet naar zijn woord kunnen leven, maar verantwoordelijkheid nemen en zeggen, eigenlijk wil ik niet leven zoals de Heere God dat van mij vraagt. In plaats van, ik kan het niet. Want daarmee beschuldigen wij de Heere God dat hij het onmogelijke van ons vraagt. En dat het een onmogelijke opdracht is om werkelijk als kind van God in deze wereld te leven. Het is wel degelijk mogelijk om om levensheiliging te kennen. Het is wel mogelijk dat de zondemacht in je leven wordt teruggedrongen. Het is wel degelijk mogelijk om in deze wereld als een kind van God te leven. Anders zou de hemelse Vader dat niet van ons vragen. Al Gods bronnen staan tot onze beschikking. En de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, wil ons helpen in deze geestelijke strijd. Ja, we hebben Gods genade en kracht. En daar mogen we uit putten. En die kracht van de Heere mogen wij uit genade vragen. Of de Heere ons wil zegenen in de navolging van de Heere Jezus Christus. Nu, deze belangrijke geloofstap om onze wil te onderwerpen wordt in Romeinen 6 vers 13 voorgehouden als stelt u ten dienste van God. Stelt u ten dienste van God. Stel u leden. Ziet u dat er over leden wordt gesproken? Met leden worden bedoeld. Al onze ledematen, je ogen, je oren, je neus. Al je ledematen, je zintuigen, de totaalsom van je leven. Stel die niet langer ten dienste van de zonde. Dien niet langer koning zonde daarmee. Stel je zintuigen niet langer bloot aan de invloed van de macht van de zonde. Maar stel u ten dienste van God. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Dat is Gods wil voor u en voor mij. Nou, wat bedoelt de Heere God nu als hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, stelt u. Nou, laten we deze oproep om je leden te stellen, is wat nader uit te werken door Bijbel schrift met schrift te vergelijken. En als u even doorbladert naar Romeinen 12, dan leest u daar Romeinen 12 vers 1. Dan lezen we hetzelfde woordje. Romeinen 12 vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, of ik bid u dan, broeders, met de beroep op de ontfermingen, de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, een godenwelgevallig offer. Nou, dat woordje stelt, dat mag je ook vertalen met wijd uzelf aan hem toe. Geef uzelf aan hem over. Bied jezelf aan de Heere aan. Geef je rechten op. Met andere woorden, is dit een directe oproep tot volkomen overgave aan de wil Gods voor ons leven. Geef jezelf over. Het wil zeggen dat ik mijzelf met heel mijn hebben en houden, ja, de totaalsom van mijn leven, zeg maar mijn persoonlijk leven, mijn sportleven, mijn huwelijksleven, mijn gezinsleven, mijn familieleven, mijn werkzame leven, mijn gemeenteleven, mijn seksuele leven, mijn vrije tijdsleven, ontspanningsleven, noem maar op. He, zet het op een rij, streep eronder, tel het allemaal op. Heb ik dan leven? Nou, in ieder geval heb ik wel het totaal van mijn leven. En de Heere zegt, zou je dat nu willen overgeven aan mij? Zou je je wil in alles aan mij willen onderwerpen? Dat is wat de Heere hier vraagt. Zou je dat alles ten dienste willen stellen van mij? Niet langer ten dienste van koning Zonde, maar ik roep je op, stel nu in antwoord op alles wat God voor jou heeft gedaan, al die ontfermingen, al die barmhartigheden waar je deel aan hebt, zou alles wat ik voor jou heb gedaan, zou jij nu je leden, de totaalsom van je leven, aan mij willen overgeven, uitleveren? Dat is wat de Heere hier vraagt. Opgeven. Loslaten van je eigen wil en je overgeven aan de wil Gods voor je leven. We zingen en we bidden. Uw wil geschieden in de hemel, als ook op de aarde. En als ook in mijn leven op de aarde. Dat betekent in de eerste plaats dat Gods wil geschiedt in mijn leven. Om het met de liederen of de woorden van een lied uit de bundel van Johan de Heer te zeggen. Neem mij wil, maak hem vrij, dat hij u geheiligd zij. Maak mijn hart tot uw troon, dat uw heilige geest er woont. Nou, dat is precies wat de Heer hier in Romeinen 6 vers 13 van ons vraagt. Stel uw leden ten dienste van God, met andere woorden, geef je geheel en al aan de Heere over. Dat is wat hij van ons vraagt. Geef u geheel en al over. Hij is de witte vlag, met andere woorden. Geef u over. Bied niet langer weerstand. Buig voor God, voor zijn aanspraak op uw leven. Nu dat bevel om je leden ten stelle of de totaalsom van je leven over te geven, de manier waarop dat is geschreven wijst op een eenmalige beslissing in je leven. Het wijst op iets wat op een bepaald moment in je leven plaatsvindt. Ik weet het nog goed. Ik was jong, niet zo lang nadat ik tot geloof was gekomen in de Heer Jezus Christus, dat ik voor mijn bed geknield ben en mij geheel en al heb overgegeven aan de Heer. En sindsdien komt de Heer daar met grote regelmaat op terug. Want op het moment dat ik weer iets wil doen wat tegen zijn heilig woord, zijn heilige wil, zijn heilig wezen ingaat, zegt de Heer als ware tegen me: Maarten, weet je nog, toen en toen, toen heb je helemaal aan mij overgegeven. Maarten, je bent niet langer van jezelf, je bent van mij. En de Heer komt iedere keer terug op die beslissing die ik toen genomen heb. En dat blijkt ook uit de tekst, ook uit de taal, de grammatica, dat het een eenmalig wilsbesluit is om je geheel en al uit te leveren aan de Heere God. Natuurlijk zijn er momenten van dagelijkse bekering. Natuurlijk is er een dagelijks gehoorzaam worden aan de Heer, een dagelijks overgeven aan de wil van God. Natuurlijk, dat is er ook. Ik geef mij één keer geheel en al restloos over aan de Heer, stel ik mijn leden ten dienste, niet langer van koning Zonde, maar van koning Jezus. Zeker. En die dagelijks bekering bestaat daaruit dat ik elke dag opnieuw, wanneer ik geconfronteerd word met dingen die niet goed zijn, opnieuw voor kies om de wil Gods te doen voor mijn leven. Maar die volkomen overgave is een eenmalig iets wat niet herhaald hoeft te worden. Kijk, mijn oudste zoon zit in het leger. Die heeft zich op een bepaald moment aangemeld. Hij kreeg formulieren van het ministerie van Defensie. Die moest hij invullen. Hij ging door een test heen. Op een bepaald moment werd hij aangenomen en beloofde hij trouw aan zijn superieuren, trouw aan land en de koningin. Nou, doet hij heus wel eens een keertje wat in zijn verantwoordelijkheid als soldaat, wat niet in overeenstemming is met wat zijn superieuren willen. Moet hij zich dan weer opnieuw aanmelden? Moet hij zich dan weer opnieuw zeggen, ja, ik stel me weer onder uw bevel? Wel, nee. Hij is in het leger. Hij is onder dat gezag. En het enige wat hij hoeft te doen op dat moment is het te erkennen dat hij fout is geweest. Maar hij hoeft zich niet opnieuw aan te melden. En zo is dat ook voor ons als kinderen van God. Eens overgegeven, oprecht, onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, altijd overgegeven. Nu zijn er gelovigen die zich, die komen tot de Heer Jezus Christus, die hebben deel aan de barmhartigheden en de ontferming van de Heer, maar zij geven zich niet over. Zij leven jarenlang een dor en droog geestelijk leven. Dus weinig werkelijke, sprankelende vreugde. Ze leven het leven, maar de Heer Jezus zei niet, ik ben gekomen omdat ze leven hebben. Ja, fijn, je hebt leven, eeuwig leven, geweldig. Maar de Heer Jezus zei, ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed. En het overvloedige leven, waar vreugde de toonzetting is, wordt ervaren in die levens van die mannen en vrouwen die nadat zij deel hebben gekregen aan de barmhartigheden en de ontfermingen van de Heere, hun leven, hun leden, de optelsom van hun leven, hebben overgegeven aan de Heere. Heeft u dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Sommigen hebben alleen maar een gedeelte overgegeven en de rest houden ze voor zichzelf. Maar het gaat hier in onze tekst in Romeinen 6:13 om volkomen overgave, het hijsen van de witte vlag. En zeggen, ik zie af van mijn rechten, ik zie af van mijn wil. Vanaf dit moment gaat het niet meer om mijn rechten, gaat het niet meer om mijn wil. Maar het gaat om de wil Gods in mijn leven. En het mooie is, dat wanneer de wil Gods in ons leven uitgeleefd wordt, wij gelukkige mensen zullen zijn. De Heer Jezus zei, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Natuurlijk betekent dat niet dat we nooit meer de fout in gaan, broeders en zusters. Natuurlijk betekent dat niet. De Bijbel zegt, indien wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Daar heeft het niet mee te maken. Het heeft er nu mee te maken dat wij weten wie we zijn in de Heere Jezus Christus. En ten tweede dat wij onze totaalsom, de totaalsom van ons leven, hebben overgegeven aan de Heere God. En dat we het niet langer dus van onszelf verwachten hierin. Dus ken uw positie, onderwerp u aan de wil Gods voor uw leven. Nu de derde stap tot overwinning en blijdschap in ons leven is een wandel door de geest. Wandel door de geest. Wandel door de geest. Nou, voordat ik daarop inga, wil ik eerst heel duidelijk stellen dat wij in en uit onszelf niet de minste mogelijkheid hebben om de Heere te behagen, om tot eer van zijn naam te leven. Laat staan dat wij in staat zouden zijn om de verzoekingen te weerstaan en overwinning te hebben op de zonde in ons leven. In en uit onszelf zijn we daar niet toe in staat. Sterker nog, het is ons totaal onmogelijk in en uit onszelf om weerstand te kunnen bieden en het normaal aan de zonde en het normale christelijke leven te kunnen leven. Het is in Romeinen 7 vers 15 dat Paulus dat haarfijn verwoordt. Misschien dat u dat met mij kunt lezen. Romeinen 7 vers 15. Romeinen 7 vers 15. Hij zegt, want ik namelijk teweeg breng, Romeinen 7 vers 15, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede uitwerken, het goede teweeg brengen, dat vind ik niet, dat kan ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Met andere woorden, broeders en zusters, wat zegt Paulus hier? Hij zegt, ik wil het goede wel doen. Oh ja, ik wil het goede wel doen. Maar in mij is geen goed. En derhalve ben ik niet in staat om het goede te doen. Ik ben een en al opstand. Ik verlang naar de uitleving van mijn eigen zondige hartstochten. Ik voel me als een magneet aangetrokken tot de zonde. Ik voel mij als een magneet aangetrokken tot alles wat in strijd is met Gods heilig woord en Gods heilige wil en Gods heilig wezen. Nou, met die constatering dat ik het zelf niet kan, stopt het niet mee. Want we weten dat wij als kinderen van God bewoond worden door de Heilige Geest. De Heilige Geest die het leven van God in ons wil uitwerken. Ja, de gezindheid van de Heer Jezus Christus wil door de Heilige Geest in ons uitgewerkt worden. En daarop moeten we vertrouwen. De Heer Jezus zei, ik ben de wijnstok. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Johannes 15 vers 5. Helemaal niets. Heeft u het goed gehoord? Zonder mij kunt gij niets doen, zegt de Heere Jezus. Ja, wij hadden liever gehad dat de Heere gezegd zou hebben, zonder mij kunt u niet veel doen. En dat Paulus gezegd zou hebben, ik weet dat in mijn vlees nou niet veel goed woont. Want er zat er tenminste nog iets bij. Nog iets goeds, waar we tot iets goeds in staat. Maar die mogelijkheid wordt volledig afgesloten. Er is in mij geen goed. Ik ben tot niets goeds in staat. Ik kan buiten Christus niets goeds doen. Zonder, los van Christus, buiten hem om, ben ik er niet toe in staat. Nou, deze erkenning is uitermate een belangrijke opstap voor het normale christelijke leven. U weet, Romeinen 8, het leven door de geest, het heiligingsleven, of slash het overwinningsleven, wordt voorafgegaan door Romeinen 7. Waar Paulus zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Wat ik wil doen, doe ik niet. En wat ik niet wil doen, doe ik wel. Ik ben tot alle kwaad geneigd. Nu, let u goed op, het is niet zomaar dat Romeinen 7, deze boodschap, voor Romeinen 8 staat. Een mens moet eerst komen, let u goed op. En als u het niet hoort, en als u het niet, dan gaat u het leren in uw leven, en misschien wel langs de harde weg. Een pijnlijke weg. Het begint met de erkenning dat je het buiten jezelf moet zoeken. Niet in jezelf, want in jezelf vind je een onpeilbare afgrond van duisternis waar geen goed te vinden is. Als wij de Heer Jezus nogmaals in eigen kracht en kunnen proberen na te volgen, duurt het niet lang of we lopen vast en raken gefrustreerd en overspannen en worden teleurgesteld en het zal niet lang duren of we komen vast te zitten in de zonde. En na verloop van tijd haken we af en we zeggen, het is te hoog gegrepen, het is idealistisch, het zou zo moeten zijn. Ja, we weten wel dat de Bijbel zo over het huwelijk spreekt, maar we weten allemaal dat het zo niet werkt. Ja, zo zou het christen moeten zijn, maar ja, we weten allemaal dat het zo niet werkt. En je parkeert datgene wat de Heere God van je vraagt. Dat komt voort uit je duistere hart. Dat wordt gezegd door mensen die het in eigen kracht doen. Die het van zichzelf verwachten. Het gaat er dus niet langer om op eigen kracht en kunnen te vertrouwen. Maar het gaat erom dat we gaan leven door de geest. Wandel door de geest. Galaten 5 vers 16. Wilt u het met mij lezen? Galaten 5 vers 16. Het is in Galaten 5 vers 16 dat de apostel schrijft. Galaten 5, 16. Wandel door de geest. Wat staat er dan? Wandel door de geest. En wat staat er dan? En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Staat het bij u ook zo? Staat het bij u ook zo? Ja. Nog een keer. Wandel of leef door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees, dat is de oude mens, de zondige mens, niet volbrengen. Of zoals een andere vertaling zegt, wandel door de geest en u zult niet voldoen aan het begeren van het vlees. Galaten 5 vers 16. Wandel door de geest. Weet u, de wandel naar het vlees, dat is de domper op alle vreugde en alle levensblijdschap. Het leven door de geest, dat is de blaasbalg van Gods vreugde in uw en mijn leven. Het leven door de geest, de wandel door de geest, is Gods blaasbalg van de vreugde, de blijdschap, zijn blijdschap in uw en mijn leven. Het leven door het vlees staat voor een ongelukkig leven. Het leven door de geest staat voor een gelukkig leven. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Wat is dat nu? Leven door de geest. Wat is dat? Hoe doe je dat? Nou, ten eerste duidt het op een leven in vertrouwen op de bijstand van de Heilige Geest. Met andere woorden, leef in constante afhankelijkheid van de Heilige Geest. Vertrouw op Hem bij alles wat u doet. Als je werkelijk gelooft dat er in en uit jouzelf niets goeds kan voortkomen, datgene wat Gods goedkeuring wegdraagt. Als je werkelijk gelooft dat je buiten Christus niets goeds kan doen, dan drijft je dat uit naar die Here, dan brengt je dat op de knieën en dan ga je alles van Hem verwachten en niets meer van jezelf. Leven door de Geest in zijn eerste instantie, een leven in volstrekte afhankelijkheid, bewuste afhankelijkheid van de Here. Vraag de Heer om in en door u heen te werken. Om het in u en door u heen te doen. Kijk. Als ik mijn kleinzoon straks een tennisracket voor zijn verjaardag geef, dan is de kans groot dat wij samen het veld opgaan, de grasmat opgaan, en dat ik een bal op hem afsla en dat hij die bal mist. Tot grote frustratie, dat weet ik nu al. Grote frustratie zelf worden. De manier om hem te leren hoe hij een bal goed op zijn racket kan krijgen, is wanneer ik achter hem ga staan. Ik geef hem die racket in zijn handen. Ik sta achter hem. Ik buig me over hem heen. Ik zeg, jongen, ontspan je spieren. Opa doet het door jou. En ik leg mijn handen op zijn handen. En die bal komt aan en hij is ontspannen, volgt mee en ik sla die bal weg. Dat is in feite waar het op aankomt in het leven door de Heilige Geest. Ontspannen. Relax, man. Je hoeft het zelf niet te doen. Dan vertel je de Heer iets nieuws. Je kunt het zelf niet doen. De Heer zegt, laat mij het door jou doen. Ontspan je maar. Ontspan je maar. Verwacht het alles maar van de Heere. Je hoeft in het Koninkrijk van God en de gemeente van de Heer Jezus niet op je tenen te lopen. Je hoeft je niet, weet ik wat, de naad uit de kous te werken, om het zo te zeggen, in dingen die je misschien helemaal niet kan. Je mag in eenvoudige onderwerping aan zijn wil leven. In vertrouwen op de bijstand van de Heilige Geest. Nogmaals, in en uit onszelf kunnen we de Heer niet naleven. Dat zullen we moeten gaan erkennen. En vervolgens zullen we ons op Hem moeten verlaten. Zeggen, Heer, ik kan het niet. Ik kan niet die vrouw voor mijn man zijn. Ik kan niet als de gemeente zijn, de kerk zijn, zoals de kerk is voor Christus. Ik kan het niet, Heer. Daar wil ik je hebben. Nou kan ik het door jou gaan doen. En andersom. Ik moet mijn vrouw lief hebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Heer, ik kan het niet. Ik kan mijn vrouw niet lief hebben zoals u de kerk heeft lief gehad. Goed, dat weet ik ook. En nu kan ik het door jou gaan doen. En daar komt het op aan, dat we daaraan ontdekt worden, dat we alle eigen kunnen en eigen kracht en pogingen opgeven. En zeggen, Heere, ik kan het niet, u moet het in en door mij doen. Aan de Filippenzen schrijft apostel Paulus, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Hij is het die het willen en het werken in u werkt. En het gaat daar om levensheiliging, Filippenzen 2:13. Het gaat om levensheiliging. De gezindheid van Christus. God is het die het doet. Of stel je voor, nog een ander voorbeeld. Stel je voor, op het voetbalveld, mijn been is geblesseerd, ik lig daar. Probeer op te staan uit alle macht, het lukt me niet, ik val weer neer. Probeer het nog een keer, lukt me weer niet. Trainer komt aangelopen. Help mij, met nog iemand op de been. Ze leggen mijn armen over hun schouders en zolang ik maar op hun steun, kom ik van dat veld af. Zolang ik het zelf doe, als ik het zelf probeer, zak ik weer door mijn benen heen. Ik zal mij volledig op hen moeten steunen. Nou, dat is precies het idee in het leven door de geest. Wandel door de geest, vertrouw op hem, steun op hem. Nou, bij hoeveel christenen gaat het niet andersom? De Heere zegt, steun maar op mij. Je kunt het zelf niet, ik zal het voor jou doen. En wij zeggen, ja, misschien zeggen we niet met zoveel woorden, maar non-verbaal is dat wat we met ons leven zeggen. Bedankt Heer voor het aanbod, maar ik doe het zelf wel. Of als een klein kind dat zegt, ik zelf doen. Dat zit er al heel jong in en dat moeten we afleren. Niks, ik zelf doen. Als wij ooit het normale christelijke leven willen leven, dan zullen we bij alles enkel en alleen op de Heere moeten vertrouwen. Ik bedoel nu dat wij in geloof uitstappen en in kinderlijk vertrouwen gaan doen wat de Heere van ons vraagt. De Heere zegt het, ik kan het niet. Goed, dat is bekend. Doe het maar. En in vertrouwen op de Heere gaan we naar zijn woord leven. Gaan we zijn woord doen. Gaan we zijn woord gehoorzamen. Wacht niet op een of andere emotionele ervaring. Maar dien de Heere. Dien de Heere door eenvoudige geloofsgehoorzaamheid aan zijn woord. En op hem kun je blindelings aan. De Bijbel zegt over de Heere, hij is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben, zou hij iets zeggen en dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Met andere woorden, als de Heere God iets van je vraagt, hij vraagt niet het onmogelijke. Doe het maar. In vertrouwen op hem. Laat de consequenties maar aan hem. Maar doe het. Mogen God in Nederland een leger van mannen en vrouwen geven die zo naar het woord en de wil van God leven. In volkomen afhankelijkheid van de Heer. Volkomen afhankelijkheid. Naar het woord van God leven. Dat betekent natuurlijk niet dat je maar lijdelijk en passief moet blijven afwachten. Nee, dit vertrouwen komt je niet vanzelf aanwaaien. Integendeel. Dat vertrouwen is iets wat geoefend moet worden. De Heere schakelt je nooit uit. Dat gebeurt in sekten. In vreemde groeperingen. Je hoeft jezelf niet meer te denken. Je hoeft alleen maar als een robot te gaan. De Heere schakelt je niet uit. De Heere schakelt je in. Je moet een begin maken met het doen van Gods woord in je leven. Kijk, voordat Petrus over het water liep, moest hij 1 opstaan, 2 zijn benen over de rand van de boot doen en 3 hij moest op het water gaan staan. Hij moest zijn voet op het water zetten. En hij was welwillend om het te doen. Nu iedereen in die boot die wist, Petrus kan niet over water lopen. Mensen lopen door het water, maar niet over het water. En toch liep Petrus die dag over het water. Hoe kan het dat hij over het water liep? Nou, die Heer had gezegd, kom. Kom. En hij ging daarna niet redeneren. Dit kan niet. De natuurwetten zijn tegen. Nee. Hij trekt zijn kleer omhoog. Staat op. Zet zijn voet overboord op het water. En hij gaat ziende op Jezus. En op het moment dat hij op de storm ziet, zinkt hij als een baksteen in de diepte. Maar hij handelde op basis van het woord van de Heer Jezus Christus.
Lieve mannen en vrouwen, zou u uw voet op het water willen zetten? Zou u uw voet op het water willen zetten? Zou je maar gewoon gehoorzaam willen worden? Als de Heer iets zegt, kom. Zet je voet op het water. Doe het. Waarom? Omdat het de Heiland is die tot je spreekt en het van je vraagt. Een tweede aspect van het leven door de geest is dat wij leven in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Leven in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Niet alleen vertrouwen wij op de bijstand en de kracht van de Heere, maar wij leven in de invloedssfeer van de geest. Hij is bij ons, wij zijn bij hem en zo hoort het te zijn. Een kind van God en de Heilige Geest van Jezus zijn onafscheidelijk. Onafscheidelijk. En praktisch wil dat zeggen dat wij ons oriënteren op de dingen van de geest. Dat wij in de praktijk van ons dagelijks leven gericht zijn op Jezus. Hij is ons oriëntatiepunt, ons brandpunt. We zijn op hem gericht. We zijn voortdurend in relatie, in contact met hem. Het betekent dat wij dagelijks bezig zijn om onze relatie met de Heer te verdiepen, of anders gezegd, onze relatie met de Heer op een hoger niveau te brengen. Om vertrouwder te worden met de stem van de goede herder. Zodat je zijn stem tussen al die andere bijpraters weet te onderscheiden, omdat je zo vertrouwd bent met zijn stem. En je oefent je daarin dag in, dag uit. Het moet aan ons te horen zijn, aan ons te zien zijn, aan ons te ruiken zijn. Dat wij leven in de tegenwoordigheid van Jezus. Want dan wordt de geur van Christus in je leven opgemerkt. Het leven door de geest is vertrouwen op Gods kracht. Leven in zijn tegenwoordigheid. Paulus schrijft aan de Colossenzen: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Weet u, het is een wetmatigheid dat de mens zich gedraagt naar datgene waar hij zich in zijn gedachten mee bezighoudt. Zijn dat wereldse zaken, dan ben je een wereldse christen. Zijn dat geestelijke zaken, dan ben je een geestelijke christen. Waar ben je mee bezig? Waar ben je op georiënteerd? Ik heb laatst gelezen dat een mens, psychologen van de menselijke geest, dat een mens voor 99% van de tijd, of 99% van de tijd aan zichzelf denkt. 99% denkt de mens aan zichzelf. Hoe zit ik hier? Hoe kom ik over? Wat denken ze over me? Wat is er toen over mij gezegd? Oh, we zijn daar zo mee bezig. Het gaat allemaal om ons. Dat is misschien een verklaring waardoor zo velen, zo weinig, zo on-Christus zijn. Zo on-Christus. En zo vleeselijk zijn. Een mens is datgene wat hij denkt. Denk je heel veel aan jezelf? Jijzelf bent verkocht onder de zonde, dan komt dat terug in je leven. Ben je vol van Christus, georiënteerd op hem, dan komt dat ook terug in je leven. Wandel door de geest en u zult niet voldoen aan het begeren van het vlees. Tot slot nog één puntje. Nog één punt. Een vierde fundamentele stap om in de praktijk van het christenleven de vreugde van de Heere te ervaren is het ontvluchten van verzoekingen. Het ontvluchten van verzoekingen. Het begint bij het kennen van je positie, gevolgd door de onderwerping van je wil. Ten derde, leven door de geest, een wandel door de geest. En een vierde concrete stap is ontvlucht verzoekingen. De Heilige Geest die in ons woont, leidt ons ertoe om alles wat in strijd is met Gods woord en wil te ontvluchten. Laat ik meteen maar zeggen, je bent geen lafaard op het moment dat je voor de zonde op de loop gaat. Mijn advies is, ren zo snel als je benen je dragen kunnen. Dat is eigenlijk het enige concrete wat we kunnen doen. Ren voor je leven, alsof de duivel je op de hielen zit. En in zekere zin doet hij dat ook. Is het meestal niet zo dat wij aan de verleidingen toegeven nadat we ermee gespeeld hebben? Dikwijls is het zo dat we de zonde uitdagen, dat we wat flirten met de zonde, dat we ernaar kijken, dat we erover dromen, dat we ermee bezig zijn. En uiteindelijk resulteert het in zonde. De geestelijke strijd om Gods kinderen onderuit te halen is in volle gang. Hoeveel verblijven niet op plaatsen waar lustgevoelens geprikkeld en opgewekt worden. We bezoeken plaatsen en sites waar de verzoekingen voor de hand liggen. En we zoeken ze uit eigen beweging op. We doen het zelf. We voeden onze geest, de begeerte van de ogen en een hoogwaardig leven door allerlei bladen die we naar ons toe halen. En we dromen over dat grote leven. Als ik dat ding heb en dat ding, en dan heb je dat ding. Oh, dan komt er weer een volgend ding. En dan heb je dat ding. En dan jou, weer een volgend ding. Het is nooit genoeg. Altijd meer en meer. We zoeken dikwijls uit eigen beweging op. En we stellen ons daarmee open voor allerlei satanische aanvallen. De Heere zegt, scheid u af. Loop erbij weg. Kijk er niet naar. Zoek het niet op. Lees het niet. Luister er niet naar. Gebruik het niet. Werp het weg. Ren voor je leven. Vlucht. Ook zijn er christenen die voor hun ontspanning met niet-christenen omgaan. Nou, begrijp me goed. Ik geloof dat kinderen van God goede relaties moeten onderhouden met niet-christenen. Om uiteindelijk de liefde van Christus te kunnen bewijzen. En hem voor Christus te kunnen winnen. Daar gaat het me nu niet om. Maar er zijn christenen die voor hun ontspanning met niet-christenen omgaan. De hele avonden zich dubbel lachen over allerlei holle en lege grappen. En aan het einde van zo'n avond is diezelfde christen leeg en hol. Omdat hij zich zo heeft moeten bescheuren om al die leegheid en dubbelzinnigheid en holheid. De Bijbel zegt, jaag de rechtvaardigheid na, geloof, liefde en vrede. En dan zegt hij, samen met hen, met wie? Samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. En daarmee wordt het belang van de christelijke gemeenschap onderstreept. Het belang om elkaar op te zoeken. Om met elkaar te leven. Om met elkaar de Heere te zoeken. Keer op keer roept de Heere ons op voor de zonde op de vlucht te gaan. Ik wil een viertal teksten met u lezen. En weet u wat? Ik lees ze u voor. U kunt ze eventueel opschrijven. In 1 Korinthe 6 vers 18 zegt de Heere, vlug weg van de hoererij. Vlucht. Elke zonde die een mens doet blijft buiten het lichaam waar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. U weet, hoererij is de vertaling van het Griekse woordje porneia, waar ons woordje pornografie vandaan komt. Het gaat om alle voor- of buitenechtelijke seksuele omgang. En de Bijbel zegt, vlug weg daarvoor. Vlucht weg. Voor alle verzoeking, alles wat daartoe verleidt. Zet het op een lopen. Kan hij zich niet beheersen? Zet het op een lopen. Wat doe je nou, lieve schat? Ik kom vluchtend, zeg je dan. Wat doe je? Ik ben de Heere gehoorzaam. In 1 Korinthe 10 vers 13 lezen we. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen om die te kunnen doorstaan. Met andere woorden, de Heere zal ervoor zorgen dat we niet bovenmate verzocht worden. En met de verzoeking zal hij ook kracht geven om daar doorheen te komen. Maar onmiddellijk daarop staat deze tekst. Dat is 1 Korinthe 13. En dan zegt vers 14. Daarom, mijn geliefde, vlucht weg van de afgoderij. Vlucht! Zet hem op een lopen! Als Paulus in 1 Timotheus 6 over geldzucht spreekt, zegt hij, geldzucht is de wortel van alle kwaad. Let op, niet geld, de zucht naar geld is de wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smart doorboord. U echter, o mens Gods, ontvlucht deze dingen. Jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. jaag. Vlucht weg van de hoerderij. Vlucht van de afgoderij. Vlucht de geldzucht. Ontvlucht de geldzucht. En in 2 Timotheus 2 zegt de apostel, ontvlucht de begeerte van de jeugd. Ontvlucht het. Er zijn christenen die de vergroeide gedachte hebben dat zij sterk genoeg zijn om zich met de verzoeking in te laten. Wat natuurlijk een dwaasheid is. Zo iemand heeft geen benul van eigen zwakheid. We spelen met vuur uit de hel. De Heere weet beter dan we zelf hoe verschrikkelijk zwak wij zijn. En daarom dat hij ons sommeert. Ben jij een kind van God? Ben jij een kind van God? Geloof je dat je uit genade en door het geloof vergeving van zonde hebt ontvangen? Een kind van de levende God ben dan sommeert de Heere jou en mij. Ontvlucht de verzoekingen. Zet het op een lopen. Blijf daar bij uit de buurt. En we moeten in alle eenvoud concreet gehoorzaam worden aan dit bevel van de Heere. Doe alles wat in je vermogen ligt om het te ontvluchten. Herinnert u zich de geschiedenis van Jozef? Ver van huis, of 400 kilometer. Hij was in Egypte. Toen zich werkelijk een volmaakte gelegenheid voordeed om zijn natuurlijke lusten en verlangens bot te vieren. Geen sterveling had het ooit hoeven te weten. De vrouw van Potifar was blijkbaar een zeer aantrekkelijke, een begerenswaardige vrouw. En ze nodigde Jozef uit. Kom bij me liggen, Jozef. Wat een buitenkansje, roept de wereld. Wow. Je zou gek zijn om het niet te doen. Je suffert om er niet op in te gaan. Zo'n prachtige vrouw die zegt, breng de nacht met me door. Natuurlijk, een gezonde vent doet het. Ja toch, dat zeggen ze in de wereld. Maar de Bijbel zegt dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei, slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter vluchten en ging naar buiten. Jozef deed precies wat de Heere, wat Paulus, wat al die voorgaande teksten zeggen. Hij vluchtte. Zou jij dat de volgende keer ook willen doen? Vluchten. Iedere keer dat we zondigen, is dan een plens water over het vuur van Gods vreugde in ons leven. Dit zijn de 4 stappen. Ken je positie in Christus. Onderwerp je wil aan de wil Gods. Wandel door de geest en ontvlucht de verzoekingen. Dat zijn de 4 stappen die ons kunnen bewaren en beschermen tegen geestelijke valpartijen. Maar wat gebeurt er nu? Wanneer we wel zondigen en wij een nederlaag lijden. Wat gebeurt er als ik zondig? Dat is het onderwerp waar we het de volgende keer over willen hebben. Wat gebeurt er als ik zondig? Tot zover deze 4 stappen.